Boas ging op in de poort. Wel, hij had ook neer kunnen gaan in de poort, want misschien was de poort ergens beneden. Maakt niks uit, hij ging naar de poort. Ik zeg dat met opzet, omdat het voor het verhaal nou helemaal niks uitmaakt of hij naar boven ging of naar beneden, als hij maar naar die poort ging, want in de poort moest het gebeuren. Maar er staat, hij ging op in de poort, en zo is het maar net, want de positie in de poort komt overeen met de positie in de hemel. Dat is een oud gegeven, ik heb het al eerder aangehaald, tenminste, ik kan me dat niet zo goed herinneren meer hoor, maar ik moet het aangehaald hebben naar aanleiding van de gerst, omdat het woord voor gerst verwant is met een van de woorden die in de Bijbel gebruikt worden voor de poort. Gerst en poort spreken beide over hetzelfde, namelijk over heerschappij. Daar kom ik dus nu verder ook maar niet meer op terug. Het gaat om heerschappij. En dat is wat hier om gaat. Hier wordt ook recht gesproken. En daarom er wordt gegaan naar de poort. De poort is ook de plaats waar het stadsbestuur van oudsher zetelt. Bovendien, de poort is het middel waardoor men regeert. De stad wordt geregeerd immers doordat er een muur omheen is met daarin een poort. En men hoeft slechts de poort te bewaken om daarmee de hele stad te controleren. Dat is de gedachtegang. En zelfs in de Bijbel vindt u dat terug in verband met de Heer, van wie gezegd wordt dat hij de uitgangen, uw uitgangen en ingangen zal bewaken. En dat betekent uiteraard dat hij heerschappij heeft. Dat is de betekenis. Dus Boas ging op in de poort. Wel, hij ging naar de poort. Dat is de plaats waar de dingen geregeld moesten worden. De plaats waar de gemeenteraad zetelt, om het dan maar zo te zeggen. Dat is in elk geval de plaats waarvan geregeerd wordt. En het is een opgaan daar naartoe, omdat de plaats waar geregeerd wordt normaal gesproken boven is. Het is op een berg bij voorkeur, maar in ieder geval is het in de hemel. En daar is het een beeld van. Boas ging op in de poort. Wel, dit is heel interessant. We lazen eerst over dat hij ging liggen. Op die dorsvloer, weet u wel. We hebben gezien dat dat een beeld is van de dood van de Heer Jezus. We vinden daarna dat hij dus morgens vroeg opstond en hetgeen ongetwijfeld een beeld is van de opstanding van de Heer Jezus. En hier vinden we, hij ging op in de poort en dat is ongetwijfeld een beeld van de hemelvaart van de Heer Jezus. En dan hebben we drie punten waarop we die geschiedenis kunnen synchroniseren. Drie herkenningspunten, zodat we zeker weten waar we nu zijn. Namelijk, typologisch zijn we bij het moment van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus, waarbij hij zich verborg voor de wereld. Waarbij hij zijn aangezicht verborg, ook speciaal voor Israël. En dan staat er ook, hij zette zich al daar. Wel, dat hadden we zelf kunnen bedenken, want als we een keer zo ver gekomen zijn, weten we precies wat er gebeurt. Want daar gaat hij zitten. Christus is ten hemel gevaren en is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Op de troon namelijk. Hij zit daar. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Het wordt geciteerd in Psalm 110. Het wordt het hele Nieuwe Testament door in de brieven en ook in de Evangelie zelfs al wordt het geciteerd. Omdat het de aanduiding is van de profetie is omtrent de hemelvaart van Christus met de daarbij behorende positie van Christus aan de rechterhand Gods. Dezelfde Psalm 110 die zegt, zit aan mijn rechterhand, zegt dan ook dat God gezworen heeft dat gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. Dat is de tegenwoordige positie van Christus. En dat is een waarbij hij gezeten is. Gezeten is op de troon der genade, zoals het in Hebreeën 4 heet. En u ziet, ik ben niet voor niks naar de Hebreeën gegaan. Misschien moet ik het even aanhalen uit Hebreeën 4. Heb je even de tijd om het daar te zien staan. In Hebreeën 3 lezen we bijvoorbeeld heden in vers 7. Neem even die trefwoorden die ik net genoemd heb. Ik ben er nou toch, dan noem ik ze even ook. Hè? Hebreeën 3 vers 7. Heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. En het wordt aangehaald op Psalm 95. En verder wordt in vers 11 eveneens Psalm 95 aangehaald. Nu niet vers 7, maar vers 11. Dat wil zeggen, in Hebreeën 3 vers 11 wordt Psalm 95 vers 11 aangehaald. En daar staat dat God gezworen heeft in zijn toorn, voorwaardelijk, vertaald met indien, voorwaardelijk zullen zij in mijn rust ingaan. De nieuwe vertaling heeft nooit, maar die nieuwe vertaling hebt u van mij niet gekregen. Dus daar kan ik ook niks in doen. He? Er staat namelijk indien. En indien betekent dat er een voorwaarde aan verbonden is. En als er dus staat indien zij in mijn rust zullen ingaan, dan heeft God dus gezegd dat er een voorwaarde verbonden is aan het ingaan in de rust. Alleen de vertalers vinden dat Israël nooit zal ingaan in de rust en hebben het dus zo vertaald, want dat geloven zij. Maar de Bijbel zegt dat niet, de Bijbel zegt indien. Er is namelijk een voorwaarde aan het ingaan in de rust verbonden. Men gaat namelijk de rust in als men gelooft. Ja. Als men gelooft, dan rust men van zijn werken. De voorwaarde is de voorwaarde van geloof. Dat het zo is, blijkt uit de laatste 3 versen van dit hoofdstuk, waarvan de Israëlieten die uitgegaan waren uit Egypte gezegd wordt dat zij niet kwamen in Kanaan. Kortom, ze gingen de rust niet in vanwege dat ze gezondigd hadden, dat is vers 17. Of vanwege dat ze ongehoorzaam geweest waren, want dat staat in vers 18. Of vanwege hun ongeloof, want dat staat in vers 19. En wat is nu het verschil? Niks. Er is geen verschil, dat is hetzelfde. Ze hebben gezondigd, namelijk ze waren ongehoorzaam, namelijk ze waren ongelovig. Want ongehoorzaam zijn wil niet horen en niet horen wil zeggen dat men niet gelooft. En niet geloven, dat is de enige zonde op grond waarvan een mens gegarandeerd verloren gaat. Een mens gaat verloren op grond van ongeloof, nergens andersom. Heel eenvoudige Bijbelse waarheid die niet erg bekend is. Het is de meest eenvoudige Bijbelse waarheid die ik ken. Het Lam Gods kwam om de zonden der wereld weg te nemen en heeft dat ook gedaan. En sindsdien is de enige zonde waarop op grond van een mens verloren gaat die van ongeloof. Want alle andere zonden zijn weggedragen door het Lam Gods. Er staat niet, zie het Lam Gods dat de zonde van de gelovigen wegneemt. Er staat, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, God was niet in Christus de gelovigen met zich verzoenende, maar God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat is zo. Maar er is één voorwaarde verbonden aan die verzoening, en dat is die van geloof. Dat is hetzelfde als de zonde tegen de Heilige Geest, uiteraard. Ja, dat is precies hetzelfde. Dat is namelijk ongeloof. De Geest overtuigt, en als de mens dan toch tot ongeloof komt, is dat een zonde tegen die Geest, uiteraard. En dat is dus inderdaad de zonde op grond waarvan men verloren gaat. Of op de zonde op grond waarvan men niet de rust ingaat. Onder voorwaarde gaat men het rust in. En als men niet gelooft, dan voldoet men niet aan de voorwaarden, gaat dus de rust niet in. En tot Israël werd gezegd, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard u niet, maar laat u leiden. Laat u leiden dat beloofde land in. Laat u leiden die rust in. Het werd herhaald in de Hebreeën 3 vers 13, waar staat, maar vermaand elkander te alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt. Zolang als het heden genaamd wordt, worden we geacht elkander te vermanen, want het aardige van heden is dat het altijd is. Hè? Het is heden, dat was toen, dat is nu, dat is morgen ook. Nou, nu nog niet, maar morgen wel. Hè? Ja, morgen is het heden. Dat is, ja, met moeilijk uit te leggen. Maar er is altijd een heden, betoogde schrijver van de Hebreeënbrief. Wel, wij zijn niet bezig met de bespreking van de Hebreeënbrief, dus ik kan er niet uitgebreider op ingaan dan nu. Maar het wordt hier steeds herhaald. Ik wijs er maar op, daar kun je dus nooit meer wat tegen inbrengen. Het gaat om Psalm 95, vers 7 en vers 11 die worden aangehaald. Vers 7 zegt, heden indien gij zijn stem hoort, wel volg dan die stem, geloof dan die stem, oftewel hoor die stem, ofwel zondig niet door die stem niet te horen. Of te volgen. En daarom staat er, heden indien gij zijn stem hoort, want God heeft gezworen dat er een voorwaarde verbonden is aan het ingaan in de rust. En die voorwaarde is het heden horen naar die stem. En als men heden niet hoort, zal men niet ingaan in de rust. Nou, en daarom vermaant elkander te alle dagen, elke dag staat er gewoon, vermaant elkander elke dag, zolang het heden genoemd wordt. Vers 13 was dat. Want het is elke dag heden. Zie. En er wordt weer herhaald in vers 15, terwijl er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Gelijk in Massa en Meriba geschied is, want dat wordt vertaald met verbittering. Daar wordt naar verwezen hier in Hebreeën 3 en in Psalm 95, zoek het maar eens uit. Israël wat verbitterd werd bij Mara en wat twisten bij Meriba, want die namen hebben deze betekenis. Want Ze vonden dat de heer hen water moest geven en hij had dat verzuimd. Zoiets was dat, hè? Ja, ja. Dus ik laat het maar even zo. Maar ze waren verbitterd, staten. Maar daardoor zijn ze niet ingegaan. Dat is wat later ook herhaald wordt in hoofdstuk 4. Waar staat in vers 2? Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Want hun is de boodschap gepredikt dat zij, als ze de stem des Heren zouden horen, de rust van Kanaan zouden binnengaan. En ons is gepredikt dat als wij de stem van de Zoon van God zouden horen, dat we dan de rust zullen ingaan van Kanaan, al blijkt dat Kanaan dan een hemels Kanaan te zijn. Maar het verandert in de waarheid niks. En daarom staat er, ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Ze hebben het niet geloofd. Het woord werd niet gemengd met geloof, werd niet in geloof aangenomen. Maar wij, of want wij, vers 3, wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Wij gaan die rust in. Wij die geloven gaan die rust in. Zij geloofden niet en ze gingen niet in. Wij geloven wel en we gaan dus wel in. Want dat is wat God gezworen heeft. Hoe de nieuwe vertaling dit vers oplost, heb ik geen idee van. Want er staat er weer. Wij die geloofd hebben gaan in de rust gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien, dat wil zeggen, onder zekere voorwaarden zullen zij ingaan in mijn rust. En wij die geloofd hebben gaan in de rust, waaruit volgt dat de voorwaarde voor het ingaan in die rust was geloof. Wij die geloofd hebben gaan in de rust, want God heeft gezegd, voorwaardelijk zullen zij in mijn rust ingaan. Dat is het hele verhaal. Wij beantwoorden door te geloven aan deze voorwaarden. Kortom, wij geloven, wij luisteren namelijk heden naar zijn stem. En wij verharden onze harten niet, maar laten ons door hem leiden. En waar komen we dan terecht? In de rust. Ja, dat is het. Ja. Zo is het. Vers 5 wordt het weer herhaald. En vers 6, en dan kom ik in vers 7, wordt het weer herhaald, namelijk heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt u harten niet. En dan volgt vers 9, er blijft dan rust over voor het volk Gods. En het volk Gods bestaat uit degenen die in hem geloven. Het is altijd zo geweest, dat blijft ook zo. En degenen die geloven in hem, gaan de rust in. De vertalers hebben er wat moeilijkheden mee gehad, om de eenvoudige reden dat de vertalers zelf de rust niet zijn ingegaan. Ja, sorry, maar dat mag ik rustig zeggen. Dat is namelijk zo. Zij zijn nog bezig met hun werken. Ja, ja. Dat meen ik echt. Dat is ook een duidelijke zaak. De vertalers van de nieuwe vertaling waren degene die moeten werken om behouden te worden. Moeten werken om hun zaligheid wat te verdienen of iets dergelijks. Enzovoorts. En daarom staat er nooit zullen zij in zijn rust ingaan. En dat klopt, want zolang je ervoor werkt, lukt het je niet. Maar pas als je gelooft, zal de in het woord van God, zal datzelfde woord van God je leiden, die rust binnen. En dat staat er ook uitdrukkelijk, want die ingegaan is, vers 10, in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust gelijk God van de zijne. God is namelijk ingegaan in zijn rust en dat betekent dat hij is opgehouden te werken. En als wij de rust ingaan, betekent het ook dat wij zijn opgehouden te werken. Om de eenvoudige reden dat alle dingen volbracht zijn. En Christus is ingegaan in de rust nadat hij gezegd heeft, het is volbracht. En hij is ingegaan in de rust en die rust blijkt te zijn niet het graf, zoals de meeste mensen denken. Getuigen de opschriften op de grafzerken. Hè? Zeggen hier rust. Ja, dacht u dat? Nou, daar niet hoor. Nee, dat is nou helemaal niet zo. Hè? Rust is er alleen bij de Heer. Zie. En zo is het net. De Heer is ingegaan in zijn rust. En wij gaan in de rust wanneer wij zijn stem volgen. Wij laten ons door hem de rust inleiden door geloof. Want wie gelooft in hem die zondaar en rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Wie niet werkt, maar gelooft, staat er in hem die zondaar en rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Van een gelovige wordt verwacht dat hij ophoudt te werken om zijn zaligheid te verdienen of om er iets aan toe te voegen, maar hij wordt geacht zich over te geven aan de stem des Heren. Het enige wat Israël hoefde te doen was de stem des Heren volgen, dat was alles. En de Hebreeënbrief opent met: God heeft in het verleden dan veelmalen op vele wijze tot de vader gesproken door de profeten, maar in deze dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. En wie die stem van die Zoon hoort, volgt hem na de rust in. En dat is zelfs zo sterk, dat het zelfs inhoudt niet alleen dat wij in de toekomst die rust zullen ingaan, namelijk de hemel, maar dat wij ook in het heden al de rust ingaan en zelfs een hemelse positie innemen. Dat is moeilijk uit te leggen, maar het is wel zo dat het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament daarover spreekt. Over de hemelse positie in Christus van de gelovigen. Nou, daar gaat het hier ook om, want dan wordt hij die ingegaan is in zijn rust, wordt weer genoemd in vers 14. Namelijk, daar staat dan van Hebreeën 4 vers 14, er staat: terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want we hebben, en dan vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Ja, ik doe het nou eenmaal wat vlug, dat kan nou eenmaal niet anders. Maar de zaak is dat de Heer Jezus Christus is ingegaan in zijn rust. En wanneer wij hem volgen, gaan wij ook de rust in. En die rust, die is er aan de rechterhand Gods en wel op de troon der genade. Dat is wat er staat. Daar komen wij dan terecht. Onder de heerschappij niet van de wet, zoals de vertalers van de Nieuwe Vertaling. Maar daar komen we terecht bij de heerschappij van de genade. Een troon waarvanaf genade heerst. In overeenstemming overigens met Romeinen 5 en 6. Om maar eens wat te noemen, hè. Dat genade heersen zou door die ene, zegt Romeinen 5, het laatste vers. En zo is het maar net. Dus hoe dan ook, door de hemelvaart van Christus is hij gezeten aan de rechterhand Gods en is daar gezeten als hoge priester. Hier wordt hij genoemd grote priester, maar dat is hetzelfde. Hier in Hebreeën 4, vers 14. Christus is ten hemel gevaren, is gezeten aan Gods rechterhand, is de rust ingegaan en is daar gezeten als hoge priester op de troon der genade. En daarheen verwijst Rut 4 vers 1. Namelijk, Boas ging op in de poort en zette zich al daar. Dat is het. Hij ging op, dat is hemelvaart, in de poort, dat is de plaats van waar geregeerd wordt, dus dat is ook de hemel. En hij zette zich al daar, dat is ook de hemel, op de troon namelijk. Dus je hebt drie kansen dat je begrijpt waar het om gaat, hè? Hij ging op in de poort en hij zat. Kortom, de situatie is die van het begin van de tegenwoordige bedeling. En nou krijgen we het probleem natuurlijk, want Rut is een beeld van de gelovigen in het algemeen natuurlijk, maar heel speciaal van Israël. Ze worden speciaal gezien als de uitbeelding van Israël. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Het is een uitbeelding van het gelovige overblijfsel van Israël. En dan is de vraag, hoe zal zij nu gelost worden? Nou, en dan moet je eens kijken wat daar gebeurt. Dan vinden we dat er staat, en ziet, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Ja, het is net alsof het bij toeval was, hè. Zie, daar ging hij voorbij. Plotseloos, hè? Ja, je weet het maar. Maar hij ging daar voorbij. Het is heel merkwaardig. Wij weten niet waarom hij daar voorbij kwam. Nee, ja. Nou ja, hij kwam voorbij. Ziet, hij kwam voorbij. En daar staat er, dat Boas zeide. Daar staat, er ziet de losser van welke Boas gesproken had, kwam voorbij. We kennen deze losser alleen omdat Boas erover spreekt. Niemand anders. Dus onze kennis van deze losser, Die is er alleen via Boas. We zouden niet rechtstreeks tot die losser kunnen gaan. Wij kennen alleen Boas. Maar Boas zegt, ik ken nog iemand die is nog dichterbij. Zie. Nou. En die losser dan die wij niet kennen ging voorbij. En dan zegt Boas, wijk herwaarts. Kom eens even aan de kant. Er staat in sommige vertalingen ook. Hè. Kom eens even hier. Wijk herwaarts, zet u hier. Gij zulk een, gij zo en zo, zeggen de Engelsen dan, hè? Wij kennen daar geen goede uitdrukking voor. Maar er wordt geen naam genoemd. En het merkwaardige daarvan is dat uitdrukkelijk geen naam genoemd wordt. Want er wordt wel... Ja, er staat dan Ploni Almoni. Gij Ploni Almoni staat er dan in het Hebreeuws. Nou, dat weten we dan. Dat is dan leuk. Maar het is niet de naam. Want dat betekent... Gij Zulk één, precies. Zulk wil zeggen zus en zo, hè? Zulk één is zus en zo. Ja, de naam wordt niet genoemd. Uitdrukkelijk wordt een naam vermeden. Hij blijft dus ook heel uitdrukkelijk de onbekende. We kennen zijn identiteit niet. We kennen alleen Boas en verder niemand. Nou, en dat is het hele verhaal, want deze onbekende losser is natuurlijk niemand anders dan Christus zelf, maar dan als de verborgene. Laat ik het anders zeggen, deze losser is eigenlijk Boas. Of zal ik het anders zeggen, deze losser wordt verscholen, wordt verborgen achter Boas. Wij kennen alleen Boas. Maar achter Boas is iemand waarvan we niet een aparte naam kennen, die geen aparte identiteit heeft. Hij staat er niet naast, hij staat erachter. Ze blijken met elkaar verbonden te zijn, maar hoewel het er twee zijn, kennen we maar één naam, namelijk Boas. Dat is het verhaal. Het is ook Boas die zich met deze onbekende losser verstaat. Ik heb al gezegd, historisch gezien is het hoogstwaarschijnlijk, dus dat is, lijkt me zeker, is het de oudere broer van Boas. En daarom is hij meer gerechtigd om te lossen. Daarom komt hij als eerste in aanmerking. Dat is een duidelijke zaak. Maar deze onbekende losser is iemand die geen aparte identiteit heeft. En daarom is hij niemand anders dan de geest. De heilige geest namelijk. Of ook wel de geest van Christus. Geest is namelijk in de Bijbel het onbekende. Dat wat onzienlijk is en daarom het onbekende. Ja, onbekend is niet helemaal het juiste woord, maar in ieder geval, geest is dat wat wij niet waar kunnen nemen. Dat wat niet behoort tot deze wereld. Het is onbekend. Het kan ons wel verteld worden wat het is, maar het begrip geest is nou eenmaal een verzamelnaam. Ook in het Hebreeuws, in het Grieks trouwens ook. En in het Nederlands eigenlijk ook. Want als ik u vraag wat is geest, dan zult u waarschijnlijk ieder voor zich een verschillend antwoord geven. Wat is geest? Je hebt klopgeesten, je hebt ook geest van zout, zo hè. Wat is geest? Ja. Komt dat het woord geest de aanduiding is van al het niet kenbare. Het is ook wind. We kennen het niet, hè. Het is gas. We kunnen het niet tasten, we kunnen het niet zien. Ja, je kunt het soms ruiken, ja. Niet altijd. Want gassen kun je soms ruiken. Maar ook lang niet altijd. Maar het is het onkenbare. We weten er iets van, maar daar houdt het mee op, hè. Ligt aan de grens van onze wereld, zal ik maar zeggen. Dat is het eigenlijk. En daarom is deze onbekende een beeld van de Christus die zich verbergt. Maar de verborgen Christus kennen wij als de geest van Christus. Dat is de reden waarom je de term verborgen Christus niet tegenkomt. Je komt wel tegen dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen. En we komen ook tegen de verborgenheden van het koninkrijk. En we komen ook tegen in, wat was dat? Daar heb ik zondag over gesproken. Ja, 1 Timotheus 3 was het nog, hè? Ja, 3 het laatste vers, hè? Dat vers bedoel ik dus. 1 Timotheus 3 vers 16. Waar staat, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Ik wacht even tot u het gevonden hebt. Want er staat, 1 Timotheus 3 vers 16, buiten alle twijfel de verborgenheid der godzaligheid is groot. Dan staat er het woord God, maar hoezeer het mij ook spijt, u zult het door moeten strepen, want het staat in de grondtekst niet. Want er staat dan verder, is geopenbaard in het vlees. Het is een heel eenvoudige zin. De verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Waar hebben we het over? Ja, over Christus, natuurlijk. En Christus is God geopenbaard in het vlees. De vertalers hebben gemeend het te moeten toelichten. Maar nou is net de essentie van het verhaal kwijt. Het gaat er hier om dat God geopenbaard is in het vlees en is gerechtvaardigd in de geest enzovoorts. Het gaat erom dat de verborgenheid der godzaligheid geopenbaard is in het vlees en gerechtvaardigd in de geest en gezien van de engelen en gepredikt onder de heidenen en geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Dat is gebeurd met de verborgenheid der godzaligheid. Wel, dat is Christus, maar het gaat erom dat hij verborgen is. Hij is onze zaligheid, zonder meer, maar hij is verborgen. Hij is dus onze verborgen zaligheid. En die zaligheid is uiteraard groot, omdat het een zaligheid is die niet slechts met de aardse dingen te maken heeft, maar in het geval van de gemeente heeft het zelfs te maken met de hemelse dingen. De verborgenheid der godzaligheid is groot. De verborgenheid der godzaligheid is feitelijk ook veel groter dan de openbaring der godzaligheid. Want de geopenbaarde zaligheid, dat is die van Israël en de volkeren straks in de 1000 jaren en wat er verder volgt, dat wil zeggen, dat heeft te maken met de aarde. Maar de verborgenheid der godzaligheid is hoger, heeft namelijk te maken met de hemel en met de onzienlijke dingen. En uitsluitend met de onzienlijke dingen. Zie? En die verborgen godzaligheid is dus uiteraard Christus. Alleen van hem kunnen wij zeggen dat hij is geopenbaard in het vlees en gerechtvaardigd in de geest en gezien van de engelen en gepredikt onder de heidenen. Want hij is inderdaad de inhoud van de prediking. Dus het is inderdaad Christus, dat is duidelijk. Maar hij wordt anders genoemd. Hij wordt genoemd de verborgenheid der godzaligheid. Want we hebben in deze tegenwoordige bedeling te maken met een God die zich verbergt. En dus met Christus en dus met de losser die zich verbergt. We hebben een verborgen losser. En daarvan is ongetwijfeld zulk een beeld. De verborgen losser. Het is nou eenmaal zo dat we in de Bijbel wel meer dit verschijnsel tegenkomen. Waarbij twee mensen optreden waarvan we er maar één bij name kennen en de ander niet. En die andere is dan altijd de uitdrukking van de verborgen dingen, van de geestelijke dingen. Soms vinden we maar gewoon één en alleen bij naam. Gisteren hebben we gesproken over Esther. En in het boek Esther kom je steeds het verhaal tegen van die 127 gewesten. Er waren er 254, maar de andere 127 worden niet genoemd. De helft wordt maar genoemd, de andere helft hoort bij een andere wereld, is verborgen, is onzienlijk, behoort bij de hemelse dingen enzovoorts. En deze wereld hier beneden, dat is maar 127, terwijl bekend is dat het er 254 zouden moeten zijn. Waarom ga ik nou niet uitleggen, want het is heel punt niet, maar gaat erom dat normaal gesproken kennen wij maar een halve wereld, en als soms ons een blik vergund wordt in het totaal, dan blijkt dat de andere helft er wel is, maar wij kennen hem eigenlijk niet. Ja, zo heb je twee discipelen die de Heer Jezus volgen. De een heet Andreas en de ander staat geen naam bij. We weten niet wie die andere was. Ja, wij spreken dat af. We zeggen, nou, dat moet dan die en die. Het moet Johannes geweest zijn, zeggen we dan. En dat zal ook best wel, maar het staat er niet. Dus het waren er twee. Er staat er maar één van de twee was Andreas. En later zijn, na de opstanding van de Heer Jezus, zijn er weer twee die de Heer Jezus volgen. Op de weg naar Emmaus. Zijn er weer twee en er staat er één heette Cleopas en hoe de andere heette weten wij weer niet. Zie, nou dat is het verhaal. Hè? En ik had het laatst over twee man die met Mozes meegingen de berg op. En de een heette Aaron en de ander heette, daar weten we de naam wel van, Hur. Maar we weten ook niet wie die Hur was. De onbekende. En daarom was hij de geest, Ruach. De verborgene, de onbekende, daarom een beeld van de geest. Ga ik allemaal niet op in, nou, maar het gaat er maar om dat u zou zien dat verschijnsel meer in de schrift voorkomt. We hebben er twee, één kennen we bij naam, de ander niet. Wel, die twee horen bij elkaar, ze vormen één geheel. Dat wel, met één is het geopenbaarde aspect ervan, de ander is het verborgen aspect ervan. En precies dat verschijnsel kennen we in verband met het koninkrijk wat de Messias van Israël nou eenmaal zou oprichten. En dan komen we weer bij het bekende hete hangijzer. De Messias zou komen om zijn volk te verlossen, dachten de Joden en ze hadden groot gelijk. Maar ze verzuimden te zien dat er een verborgen aspect aan die hele verlossing was. Of, zo je wilt, je zou kunnen zeggen dat er twee lossers waren. Dat is niet helemaal correct, maar vanuit het boek Rut zouden we dat zo kunnen zeggen. Er waren twee lossers. Eén geopenbaarde. En een in verband met de openbare dingen hier in deze zienlijke wereld. En een andere, een verborgen losser in verband met een verborgen wereld en in verband met de hemel zelf. En dat is precies wat de Heer Jezus gepredikt heeft in zijn dagen aan het volk Israël in zijn dagen. Namelijk dat de Messias zou heen gaan en zou lijden en sterven, uit de dood opstaan. En bovendien zou hij terugkeren naar waar hij tevoren was, staat er in het Johannes Evangelie bijvoorbeeld. Hij zou weer ten hemel varen. Hij zou zeker op de troon komen, maar primair op een troon die vanaf de aarde niet gezien kan worden, namelijk de troon in de hemel zelf. En het blijkt nog een troon der genade te zijn ook. En pas daarna, en pas in tweede instantie, zou hij zichtbaar op de troon zitten en wel op de troon van een andere vader. Zijn andere vader, namelijk de troon van zijn vader David. Niet in het Jeruzalem dat boven is, maar in het Jeruzalem dat beneden is. Het is een duidelijke parallel. Het is twee keer hetzelfde, alleen de ene kant is de hemelse en geestelijke en onzienlijke en verborgen kant, en de andere is de aardse en de geopenbaarde kant, hier in deze oude stoffelijke wereld zelfs nog. Nou, daar gaat het nu om. En als we hier te maken krijgen met een losser, wel, wij weten uit de schrift dat er maar één losser is. Ik heb het in de tijd met u gelezen, de profetieën door, met name uit Jesaja, dat er maar één losser is en dat is Jehovah. Dus de Heer zelf, oftewel het is de Messias. Hij is de losser. En toch vinden we hier twee lossers, waarbij de verborgen losser, die we niet bij name kennen, toch uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt. Het is intrigerend. Daarom sta ik er ook uitgebreid zo bij stil. Iemand die we niet kennen, maar die zo'n belangrijke rol in het verhaal speelt. Hij staat in de weg. Hij moet eerst komen. Hij heeft de oudste rechten enzovoorts. En toch wordt hij weer naar de achtergrond gedrongen door zijn naam volledig weg te laten. En verder wordt geen verwantschap van hem genoemd. Wel, ik zeg u, het zal de oudere broer geweest zijn, maar het staat er allemaal niet zo. Wij weten niet wie hij is. Zal ik het eens anders zeggen? Hij heeft nog vader, nog moeder, nog geslachtsrekening. He, herkent u hem? Dat is de Hebreeënbrief weer, maar nou is het Hebreeën, wat is het, 7 geloof ik, hè? Ja, over Melchizedek namelijk. Nou, dat is het verhaal. Want daar gaat het nu om. De zaak is namelijk, dat toen de losser kwam in het verleden, en dan vertel ik het even los van het verhaal hier. Toen de losser kwam in het verleden, toen bleek hij, nadat hij was opgestaan, bleek hij op te gaan in de poort. En hij is daar gaan zitten, namelijk hij is in de hemel gezeten en hij verbergt zich daar. En wij kennen hem inderdaad als de Christus, de Messias, de beloofde losser, dat is waar. Maar tegelijkertijd kennen wij hem als de geest. Ja, sommigen niet, maar dat kan ik niet helpen. Ik doe mijn best om het steeds duidelijk te maken dat we diezelfde Christus kennen als de geest. Dat is niet een ander, dat is dezelfde. Maar wij hebben hem leren kennen als de geest. En bovendien hebben we hem leren kennen, hopelijk ook, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En al die drie dingen zijn waar. Zie? Wij kennen namelijk de Christus, dat is duidelijk. Maar laat ik dan eens gaan naar Romeinen 8, want daar staat het allemaal keurig op een rijtje. Wij kennen hem als de Christus, maar wij kennen hem ook als de Geest, de Heilige Geest. Er staat namelijk in Romeinen 8, vers 9, dan wordt tot de gelovigen gezegd, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de Geest. Je kunt ook gewoon zeggen, gij lieden zijt niet vlees, maar Geest. Maar goed, er staat, gij zijt niet in het vlees, maar in de geest. Dat geldt voor hen in wie de geest Gods woont. Dat staat er namelijk achter. Zo anders de geest Gods in u woont. Wij zouden tegenwoordig zeggen in het Nederlands, als tenminste de geest Gods in u woont. Gij zijt niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste die geest in u woont. Als u tenminste een gelovige bent, uiteraard. Ik zou dat niet tot iedereen zeggen. Maar tot gelovigen wordt dit gezegd. Gij leden zijt niet in het vlees, maar in de geest. En de vertalers hebben het inderdaad met een hoofdletter geschreven. Gij zijt in de geest, als tenminste de geest Gods in u woont. Dan moet u goed begrijpen dat de geest en de geest Gods in ditzelfde vers uiteraard hetzelfde is. Het is diezelfde geest. Gij zijt in de geest, als tenminste die geest Gods in u woont. Kortom, die geest die hier genoemd wordt, is de geest Gods. Nou goed, dat is de eerste helft van het vers. En dan komt de tweede helft van het vers. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft... En daar ligt de klemtoon. Zo iemand de geest van Christus niet heeft... Die komt hem niet toe. En wat eerst de geest heet... Heet in tweede instantie de geest van God... En in derde instantie heet het de geest van Christus. Want we kunnen moeilijk zeggen dat dit verschillend is, want dan heb je een heel raar verhaal. Dan krijg je, gij zit niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste de geest Gods in u woont, dan hebben we al twee geesten, namelijk de geest, welke dan ook, en de geest Gods. En dan vervolgens, maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dan zouden we drie geesten moeten hebben, namelijk een geest die niet nader genoemd wordt, vervolgens de geest Gods en in de derde plaats dan ook nog de geest van Christus. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de natuurlijke geest van de oude mens. Want die zou je dan ook nog moeten hebben. Want iemand die in het vlees is, heeft wel degelijk ook een geest. In het vlees woont namelijk de geest. Ook van de natuurlijke, niet wedergeboren, zelfs ongelovige mens. Zodat we dan vier geesten hebben. De eigen natuurlijke geest, dan nog een geest. En dan de geest Gods en dan de geest van Christus. En het leuke is dan dat de term Heilige Geest nog niet eens gebruikt werd. Zodat als u wilt, kunt u er nog een vijfde bij bedenken. En zo zijn we natuurlijk volkomen de verkeerde weg. Want het gaat om hetzelfde uiteraard. Het is diezelfde geest die verschillend beschreven wordt. Omdat die geest natuurlijk een boel aspecten heeft. De geest, en dan vragen wij welke. En dan zegt de apostel wel, het is de geest Gods. Of, meer speciaal, het is de geest van Christus. Want u zult toch langzamerhand moeten weten dat Christus God is. En de geest Gods is dus de geest van Christus, en andersom zeker, de geest van Christus is de geest Gods. Want Christus is God. En dan gaat het nog verder, want we waren al bij een rijtje van vijf stuks, maar er komt er dan nog één, want er staat in vers 10, en indien Christus in uw lieden is, zo is wel een lichaam dood onder zonde wil enzovoorts. Dus eerst is de geest in ons, dan geest Gods, dan geest van Christus en dan Christus. En het verhaal is nu dat daar helemaal geen verschil tussen zit. De geest is namelijk Christus. De geest is namelijk de geest Gods. Ofwel de geest van Christus, namelijk Christus. Want Christus is geest. Ja, nou ja, makkelijk genoeg. Christus is God en God is geest. Dat is hem. Christus is God, waar staat dat? In het Johannes-evangelie uiteraard. En God is geest. En dat staat uiteraard ook in het Johannes-evangelie. Dus we blijven dicht in de buurt, zal ik maar zeggen. Het is een volkomen logische gedachte. Christus is God en God is geest. Christus is juist in de eerste plaats geest. Bovendien, wie was zijn vader? Ja, daar kun je dus een boel antwoorden op geven, maar dat maakt niks uit, hè. Als je David zegt, dan zeg ik wel, dat was niet geest. Maar als je zegt God, dan zeg ik, dat was geest. En dat klopt, want er staat niet dat tot Maria gezegd wordt, God zal over u komen, maar er staat, de Heilige Geest zal over u komen. Waarna alsnog gezegd wordt, dat wat geboren werd, de Zoon van God was. En dan volgt dus uit, dat die Heilige Geest, zo heet hij, Heilige Geest, de Heilige Geest die over Maria kwam, was God zelf. En wat daaruit geboren werd, was uiteraard ook God zelf. Want wat uit vlees geboren is, dat is vlees. Dat staat uiteraard ook in het Johannes-evangelie. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. En wat uit God geboren is, dat is God. Ja, het is echt zo. Dat staat er zo niet, maar dat laatste. Wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit geest geboren is, dat is geest. Staat er wel, dat is Johannes 3. En wat uit God geboren is, wel, dat is in ieder geval der goddelijke natuur deelachtig geworden. Dat staat er in elk geval. En dat is dan in de brieven van Petrus. Nou, gaat het dus om dat wij Christus kennen als de geest. En begrijpt u me nog goed? De geest, de Heilige Geest, de geest die in onze harten is uitgestort, is niemand anders dan Christus zelf. Of zo u wilt, de Heere Jezus zelf. Hij die in onze harten woning gemaakt heeft, is Christus. Of ook wel de geest. Want omdat hij in onze harten woont, uiteraard als de onzienlijke, heet hij geest. Als hij naast ons zou staan, zienlijk, dan zouden we zeggen dat is Christus. Je zou niet zeggen dat is de geest. Dat zeg je dan zo namelijk niet. Maar juist omdat hij onzienlijk in ons is en in ons midden is, zeggen we de geest is in ons midden. Wel, er zijn er niet twee in ons midden, niet Christus en de geest, maar er is maar één in ons midden, namelijk Christus, namelijk de geest. En dat dat zo is, dat blijkt uit dit vers, waar achtereenvolgens gesproken wordt over geest, geest Gods, geest van Christus, namelijk Christus. En van alle vier wordt hetzelfde gezegd, namelijk dat hij in de gelovige is. En dat is één kant van het verhaal. Namelijk, Christus is in de gelovige, maar het gaat mij nu om het andere kant van het verhaal. Dat is namelijk dat deze geest, namelijk Christus, gezeten is op de troon. Want dat staat in ditzelfde hoofdstuk, Romeinen 8, namelijk daar staat in vers 26. Daar staat, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons. De geest zelf bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Want het is onuitsprekelijk, omdat het inderdaad niet uitgesproken wordt. De geest spreekt geen dingen uit. Dat is wat vlees doet, uitspreken, maar de geest doet dat niet. En bovendien heet het zuchtingen, omdat zuchtingen verband houdt met adem. En dus is het pneuma, want het is hier Grieks. En pneuma is hetzelfde als geest. Dus zuchtingen is uiteraard de activiteit van de geest. De activiteit van de adem is het ademen. En de activiteit van de wind is het waaien. En de activiteit van de geest is bijvoorbeeld het zuchten. Dat heet zuchten. En u weet hoe het met zuchten is. Als je zucht, dan spreek je niks uit. Hoog uit de letter H, maar daar blijft het dan bij. Ja, dat is ook typologie, maar dat ga ik ook nou niet uitleggen. Hè? De H is uiteraard een beeld van de geest. Hè? Dat is die H van Abraham. Die er eerst niet was en later wel, weet u wel. Toen Abraham de verlosser beloofd werd, toen kreeg je de H erbij in de naam. Want er komt eerst een verborgen verlosser. Eerst een verlosser in de geestelijke zin, de verborgen verlosser. En pas daarna de geopenbaarde. Maar goed, daar gaat het nou niet om. De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Maar nou gaan we verder. Dan komen we namelijk terecht in vers 34. Waar staat, waar de eerste vraag gesteld wordt, wie is het die verdoemt? Wel, het antwoord op die vraag zou moeten zijn, Christus. Want hij is de zoon en het oordeel is aan de zoon gegeven. Hij is dus degene die verdoemt. Alleen de vraag is, wie is degene die ons verdoemt? Wel, dat kan Christus niet zijn. En dat is dus wat als antwoord gegeven wordt. Namelijk, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, dat vind ik zo mooi dat het hier staat, hè? De laatste dagen loop ik het overal te vertellen. Hoe het zo komt, weet ik niet. Maar ja, wat meer is, mensen nemen het ons kwalijk namelijk, dat we zeggen dat dit meer is, maar het staat hier, hè? Wat meer is, die ook opgewekt is. Wij leggen namelijk meer nadruk op de opstanding van Christus dan op de dood van de Heer Jezus. Ja, dat is omdat het hier staat. Ja, wat meer is, hij is opgewekt. Het is heel eenvoudig dat dat meer is, want je kunt alleen opgewekt worden als je eerst gestorven bent. Dus wanneer wij spreken over de opstanding van Christus, is dat impliciet het lijden en sterven van de Heer Jezus. Wij vergeten dat niet, integendeel, het zit erbij in. Opwekking heet het, opstanding of wedergeboorte. Maar het duidt erop dat er eerst een eind gekomen is aan het oude. Dus het impliceert de dood. En daarom is opstanding meer dan de dood. Want opstanding is de dood plus nog wat. En daarom is het belangrijker. Er staat hier ook, Christus is er die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Oh, en waar is hij dan? Want daar zien wij namelijk niks van, zou Hebreeën 2 zeggen. Nou, dat staat er, hè. Die ook ter rechter Gods is, ter rechterhand Gods is. En dat zo is het nou maar net, dat is de vervulling, Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit in mijn rechterhand. Kortom, Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Maar Psalm 110 zijn nog wat meer. Die zijn namelijk ook: de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester voor altoos naar de ordening van Melchizedek. En hier staat het ook. Want er staat namelijk: die ook voor ons bidt. En dat is het. Want dat is wat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek doet. Dit bidden heeft namelijk, dit woord bidden hier, heeft de betekenis van iemand zaken behartigen, tussen beide treden. Namens iemand spreken. Dat is het. Namens iemand spreken. Tussen beide treden. Dat is namelijk wat de advocaat doet. Ja, ik kan het allemaal niet uitleggen, mensen, vanavond. Hè. Het is zoveel. Dat is de moeilijkheid met dit onderwerp. Zodra je terechtkomt bij de positie van Christus, nu kun je het niet meer in een paar woorden zeggen. Hè. Hij zit aan de rechterhand Gods. Hij is daar onze hoge priester. Hij bidt daar voor ons. Hij treedt namelijk voor ons tussen beiden. Hij is namelijk onze parakleet. Of parakletos. Het woord, hetzelfde woord, dit is een Grieks woord, maar hetzelfde woord in het Latijn is advocaat. En dat is toevallig ook Nederlands. Zie, en dat betekent dat iemand erbij, dus ad, erbij, geroepen is. Want vocaat, dat heeft te maken met roepen. Komt van voca, de stem. Iemand is erbij geroepen. En iemand spreekt namens een ander, omdat hij nou eenmaal beter spreken kan. Net als Aaron erbij geroepen werd bij Mozes, want Aaron is de parakleet van Mozes. Alleen de vertalers vertalen dat woord parakleet steeds met trooster. Dat mag natuurlijk. En met andere woorden, namelijk vertroosting of vertroosten, dat mag natuurlijk wel, maar wij dienen te weten wat het is. Het is het werk van de trooster. Maar wie is onze trooster? Wie is onze parakleet? Wel, je mag rustig zeggen de Heilige Geest, maar hier staat dat het Christus is. En er is geen verschil. Bovendien, de Heer zei niet in Johannes 14, ik zal u een trooster zenden. Hij zei, ik zal u een andere trooster zenden. Hij zegt, ik ga weg, maar ik zend je een andere trooster. En dat was het. En Boas ging bij Rut vandaan en zegt, ik zend een andere losser. Er is een andere losser. Nou, dat is het verhaal. Hoe is het naar een ander toe? Dat is het verhaal, want die andere losser is namelijk een beeld van Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods en daar hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Wat we hier in Romeinen 8 achter elkaar lezen is in vers 26 dat de Geest zelf voor ons bidt en in vers 34 lezen we dat Christus voor ons bidt. Wel, zijn er dan twee die voor ons bidden? Als u zegt ja, dan vraag ik wie van de twee doet het dan niet goed genoeg? Ja. Hij is namelijk de parakleet, oftewel de advocaat, om het dan weer in het Latijn te zeggen. Hij is degene die erbij geroepen is en die onze zaken, onze juridische zaken behartigt. En wonder boven wonder, dit is nog een rechtvaardige advocaat ook. Ja. Nou ja, ik heb van de mens in het algemeen niet een hoge dunk, dus niemand hoeft zich beledigd te voelen hoor. Maar in het algemeen is het zo dat er een advocaat er is om te kijken hoe ver, hoe ruim het recht is. En in de praktijk betekent dat dat hij ook zal proberen eventueel om het recht uit te buigen. He? Dat is nu eenmaal zo. Dat is zijn taak en hij zal wel zeggen er zijn anderen om dat dan weer terug te buigen. En dat is ook zo. Dus het is wel aardig verdeeld natuurlijk. Maar hier staat van de advocaat zelf dat hij de rechtvaardig is. Dat wil zeggen, degene die ons zou moeten veroordelen omdat hij de rechter is, blijkt in de praktijk onze advocaat te zijn. Dus er kan niks fout, onze advocaat, hij is nog pro deo ook. U mag het even vertalen, ja. Onze advocaat, die is de rechter, dus er kan niks fout gaan in onze rechtszaak. En hij is nog rechtvaardig ook. Dat is wat, hè? Ja. Nou, die voorspraak, die Christus, die verborgen Christus aan de rechterhand Gods. Want er staat, we hebben een voorspraak bij de Vader. Hij is niet hier, hij is bij de Vader. Wel, die voorspraak, die Christus, die geest, die verborgen Christus op de troon der genade, die vinden we uitgebeeld in de figuur van deze onbekende losser uit Rut, hoofdstuk 4. Daar gaat het om. Wel, dan ga ik terug naar Rut, hoofdstuk 4, vers 1, waar dan tot hem gezegd wordt, wijk herwaarts, zet u hier, gij zo en zo, Gij onbekende, want hij was de onbekende, want in de Hebreeënbrief, waar we dan zojuist vandaan gekomen zijn, in de Hebreeënbrief blijkt deze Christus aan de rechterhand Gods de hoge priester te zijn naar de ordening van Melchizedek. En is de onbekende. Melchizedek is daar namelijk de onbekende. In Genesis ook is Melchizedek de onbekende. De Hebreeënbrief zegt over hem dat we inderdaad niet weten van waar hij komt. Dat wil zeggen, we weten niet zijn vader, zijn moeder, ze weten geen geslachtsregister. Johannes 3 zegt over de geest, wij weten niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Want we hebben het over dezelfde, die geest is die hoge priester. Of andersom, die hoge priester is die geest, die onbekende. Hij is ook zonder vader, moeder, zonder geslachtsrekening. Hij is namelijk de zoon van God gelijk geworden, staat er in de Hebreeënbrief. En dat is ook zo, hij is namelijk de zoon van God. En deze verborgen losser is uiteraard de zoon van God en de zoon van God is Christus. En daarom deze verborgen losser en de geopenbaarde losser, deze zo en zo of zulk een en Boas, zijn uiteraard dezelfde, ze zijn de Heer Jezus Christus, maar in twee verschillende hoedanigheden, in twee verschillende aspecten, Boas de geopenbaarde en de andere de verborgene. En als we dat weten, laten we zeggen, als we het Nieuwe Testament kennen en de Hebreeënbrief en de Romeinenbrief en de Johannesbrieven kennen, zal ik maar zeggen, dan weten we nou hoe het verhaal gaat, want dan weten we dat als Rut een type is van Israël, dan zal deze verborgen losser haar niet lossen. En dat is ook precies wat er gebeurt. Want Israël is tot vandaag de dag niet gelost. Nee, want we hebben nu nog die verborgen losser en de geopenbaarde moet nog komen. En vandaar deze situatie is een situatie zoals wij hem vandaag kennen. Nou staat hier, hij kwam, hij week derwaarts en zette zich, deze ging ook zitten. Toen zaten daar Boas en meneer Zulkeen, zaten daar naast elkaar, bij elkaar in de poort. Nou dat is het, hè. Ze waren daar gezamenlijk gezeten. En dan staat er, en hij nam 10 mannen van de oudsten der stad en zeide, zet u hier, en zij zetten zich. Niet alleen is het zo dat dat die twee daar het onderling regelden, maar er waren nog 10 anderen die daaraan toegevoegd werden en die met hen daar gingen zitten in de poort. Waar zou dat nou een beeld van zijn? Hè? Nou, we hebben Hebreeën 3 en 4 al aangehaald. Het is een beeld van allen die hen navolgen en die hemelse positie in die poort innemen. Het gaat om hen die de rust zijn ingegaan achter deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek aan. Het is precies wat je hier ziet. Je vindt eerst de zichtbare, namelijk Boas, oftewel de Heer Jezus, zichtbaar ten hemel varen als het ware, totdat de wolk, dat is ook een beeld van de geest, totdat de wolk hem onttrok aan het gezicht. En daarna krijgen we dus te maken met deze verborgen losser, een beeld van de geest. Die zit daar ook, dat is punt 2. En dan punt 3 is dat er nog enige aan toegevoegd worden, namelijk 10. En die gaan daarbij zitten. En zijn ze totaal met 12 natuurlijk. En ze maken daar even de dienst uit. Dat is het eigenlijk. Ze regelen daar de gang van zaken. Dat is het. Nou, die 10, waar zijn die nou een beeld van? Wel, die 10 zijn uiteraard een beeld van de gemeente. Van ons dus. Wij gelovigen die ingegaan zijn op een verse en levende weg. Nou ben ik al in Hebreeën 10. Wij die ingegaan zijn op een verse levende weg. Die hij ons ingewijd heeft. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Enzovoorts. En daar hebben wij onze onderlinge bijeenkomst die we niet moeten nalaten. Weet je wat dat verhaal is dat, hè? Dat is Hebreeën 10. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. En daar zitten we dan. Waarom 10? Want u zult precies zeggen, maar de gemeente wordt toch uitgebeeld door 24 oudsten in Openbaring. En hier zijn er maar 10 oudsten. Dan zeg ik, er zijn wel een mooi eind op streek, want het zijn in elk geval oudsten. Dus daar zijn we het dan over eens dat dat een uitbeelding is van de gemeente. Wel, 24 zijn het er in Openbaring, omdat 24 uitdrukkelijk te maken heeft met een koninklijk priesterdom. Dat ga ik nou niet uitleggen, want dat doen we weer als Openbaring bespreken. En 10 zijn het er hier, omdat 10 altijd te maken heeft met het woord van God. En vervolgens, want dat hangt ermee samen, met het horen van de stem van God. Bullinger zegt het zo, 10 spreekt over de menselijke verantwoordelijkheid. En de gedachte daarbij is, de verantwoordelijkheid van de mens ten opzichte van het feit dat God gesproken heeft. God spreekt en we krijgen dan de zogenaamde 10 geboden. Want als God spreekt is het in 10 fout altijd. Is 10 keer. Dat is in de wet zo, en het is ook zo in Genesis 1. Daar staat ook 10 maal op die scheppingsdagen, zeg maar. Hè. Daar staat 10 maal God zeide. Dus 10 is erkend als de aanduiding van God spreekt. En daarom spreekt 10 van de menselijke verantwoordelijkheid in verband met het spreken van God. 10 is dan de aanduiding hier van diegene die heden zijn stem gehoord hebben en dus de rust zijn ingegaan. Dat is de gedachte. En u ziet dat we helemaal terecht komen, steeds opnieuw, in diezelfde Hebreeënbrief. Zelfs de termen die daar gebruikt worden, kunnen gewoon gebruikt worden als verklaring van deze dingen hier in boek Rut. Dus 10 zijn oudsten, want de gemeente is een gemeente van oudsten, een gemeente van eerstelingen. Waar zou dat staan, denkt u? Hebreeën dus, ja, Hebreeën 12, ja. Gij zijt gekomen tot Jeruzalem dat boven is en tot de gemeente der van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Staat er. Ja. Dus deze 10 zijn een beeld van degene die met Christus en met de geest gezeten zijn daar. En daar is meteen het probleem opgelost van hoe is het nou, zit die geest nou, woont die geest nou in ons hart of is die geest nou gezeten aan de rechterhand Gods? Het antwoord is allebei. Want daar is geen verschil. De conclusie is dan ook dat wij een positie innemen aan de rechterhand Gods. Het is allebei waar. Want dat is Efeze 1 vers 3 bijvoorbeeld. Dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is het. Of ik het verklaren kan is weer wat anders. Maar het gaat erom dat het er zo staat. Hè? Beide is waar. Hij woont in ons. En daarom zijn we aan de rechterhand Gods. Want je kunt niet zeggen dat Christus op aarde is. Dat is niet waar. Hij is niet op aarde, hij is in de hemel. Als hij dan tegelijkertijd in ons is, betekent het inderdaad dat wij in die hemel zijn. En er zijn massa schriftplaatsen die dat ook inderdaad zeggen. En er is een goede reden voor waarom dat er zo vaak staat. Dat is namelijk omdat wij dat zelf natuurlijk niet zien. Dan hebben we het weer. Het gaat om een geestelijke positie die wij innemen aan die rechterhand Gods. Dus hier vinden we deze losser in 2 aspecten. Gezeten in de hemel en dan met die 10 mannen, want die 10 zijn een beeld van de gelovigen van deze bedeling. En dan wordt de vraag gesteld met betrekking tot de lossing, hoe die lossing nou tot stand zal komen precies. En daarover hebben we het na de koffie. Toen zeide hij tot die losser, en weer geen naam, hè. Wat zou toch makkelijk geweest zijn als die gewoon Jan geheten had of zo, of ja, hè. Nou ja, of Ben, dat is meer Hebreeuws dan. Of Ab, dat had ook gekund natuurlijk. Dat had ook Hebreeuws kunnen zijn dan, hè. Maar dat staat er allemaal niet, dus hij moet steeds omschreven worden. Daar wordt gecompliceerd van. Maar toch gebeurt het zo, want wij mogen niet weten wie zijn werkelijke naam is. Want hij is niemand anders dan Boas zelf eigenlijk, hè. Een oudere, maar verborgene. Hij is ouder, laat ik dat er nog even erbij zeggen. En daarom de eerdere losser, omdat de geest er nou eenmaal eerder was dan de Heer Jezus. Zo eenvoudig. Eerst was er geest en toen werd uit de geest geboren de Heer Jezus en daarna kennen we de Heer Jezus weer als geest. Maar geest is dus ouder. Dat is hetzelfde verhaal als over Melchizedek en het priesterschap van Melchizedek. Melchizedek was er eerst, daarna Aaron en toen Aaron verdween was er. Wat weten jullie dat goed? Ja, ik zou moeten zeggen Christus, maar ik bedoelde inderdaad Melchizedek. Dat is heel goed, ja. Dat is het. Maar die was dus ouder. Het priesterschap van Melchizedek is in elk geval ouder dan dat van Aaron. En zo is het, hè. En trouwens, de Heer zelf zegt het van zichzelf. Eer Abraham was, ben ik. Zo is het, hè. En dat is ook het geheim, zeg ik maar weer eens, van het eerstgeboorterecht, de eerstgeborene, althans degene met eerstgeboorterecht, blijkt een tweede te zijn en de tweede was er namelijk al voordat de eerste er was. Want de laatste Adam was er al voordat de eerste er was. Dat is het verhaal, hè? Ja. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Nou goed, we gaan maar verder. Toen zeide hij tot die losser, het stuk lands dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit de Moabietenland wedergekomen is, verkocht. In de eerste plaats, het gaat om land. Een stuk land. Het gaat ook om een stuk van de aarde. Aarde en land is hetzelfde. Dat is de vertaling van hetzelfde woord uit het Hebreeuws. Het stuk land, het stuk aarde dat van onze broeder Elimelech was. Het gaat om een stuk land. Het gaat dus om de lossing van Een stuk aarde, een stuk land, een stuk hier op aarde. Het gaat dus om lossing van aardse zaken. Daarover wordt nu gediscussieerd. Het gaat niet om de totstandkoming van de gemeente of iets dergelijks. Het gaat niet om het behoud van mensen individueel. Maar het gaat om een aardse aangelegenheid. Het gaat om de lossing van een stuk land. Daar hoort dan nog wel wat bij, dat komt zo. Maar het gaat primair om een land. En we hebben in de tijd gelezen over het land. Het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is mijn, spreekt de Heer. Het was meen ik Leviticus 25. We hebben al aangehaald in verband met erfrecht en in verband met het recht van lossing. Het gaat juist speciaal in de eerste plaats om het land en om het onroerend goed. En dus om de aardse zaken, die worden hier geregeld. En daarom het stuk land dat van onze broeder Elimelech was. Heeft Naomi, die uit haar Moabitenland wedergekomen is, verkocht. Er staat heeft verkocht. Dat is wat ongelukkig, want het zou meer terecht geweest zijn. En ook duidelijker overigens, begrijpelijk geweest zijn als het vertaald was met... Niet dat zij het verkocht heeft, maar dat zij het te koop heeft. Zij biedt het te koop aan. Ik heb het vanmiddag nog even nagekeken in een hele reeks Nederlandse vertalingen. Er zijn er zeker een stuk of 10. En dan kun je het zo weer nakijken. En die hebben bijna allemaal dat ze het te koop aanbiedt. Ze heeft het te koop of ze biedt het te koop aan. Dat is de gedachte. Zij biedt haar land te koop aan. Zij heeft geld nodig. Dat is het verhaal. En dat is uiteraard terecht zo, want het gaat erom dat dit land gelost zou moeten worden. Dat betekent dat het te koop is. En bovendien blijkt ook uit vers 5 dat het te koop is van Naomi. Er staat namelijk, Boaz zeide, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi. Dat betekent dat het inderdaad in het bezit is van Naomi. Alleen Naomi heeft het land niet bebouwd. Ze is immers weg geweest. Ze is teruggekomen uit bij de Moabieten vandaan, zou ik dat maar zeggen. En nou moet het land verkocht worden. Dat is ook de gedachte die in de lossing altijd een rol speelt. Namelijk dat iemand door omstandigheden gedwongen werd om zijn onroerend goed te gelden te maken. En dan was het zo dat het kon gelost worden of het kwam terug in het jubeljaar of iets dergelijks. Maar in elk geval, men ging ervan uit dat men niet vrijwillig het verkocht, maar dat het eenmaal moest door de omstandigheden gedwongen, omdat men geld nodig heeft. En zo is het hier. Naomi heeft het niet verkocht. Naomi biedt het te koop aan en de losser zou het terugkopen van deze Naomi. Dat is de gedachte. En hij moet het aanvaarden uit de hand van Naomi. Dat staat in vers 5. Dus vers 3 behoort vertaald te worden met dat Naomi dat land te koop heeft. Er moet gekocht worden. En dan staat er in vers 4. En ik heb gezegd. De vertalers hebben heel letterlijk vertaald. Omdat ze kennelijk niet helemaal hebben gevolgd het verhaal. Maar andere vertalingen zeggen. En ik heb gedacht. Want denken of zeggen. Dat is in principe hetzelfde. Het is namelijk het formuleren, het onder woorden brengen. Dat kan sprekend zijn, kan ook denkend zijn. En daarom, ik heb gedacht. Ik heb overlegd. Ik heb gedacht, ik zal het voor uw oor openbaren. En zeggen, oftewel zeggende. Aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks. Dus Boaz neemt de verantwoordelijkheid op zich, zoals hij aan Rut beloofd had. En hij zegt, ik heb het zo geregeld, ik heb het zo gedacht om het u te zeggen, dat het te koop is. En als u het niet lost, doe ik het. Dus hij deelt toen zijn plan mee. Normaal gesproken had Boaz natuurlijk niet zoveel mee te maken, maar hij had het aan Rut beloofd. Rut had tegen hem gezegd, gij zijt de losser, had hem op zijn lossingsplicht gewezen. En Boaz zegt, ja, dat is inderdaad terecht. Alleen er is nog één eerder dan ik. Maar daarom neemt Boaz het op zich. Die man zal niet rusten tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben, zei Naomi. En zo is het ook. Boaz gaat dus naar die andere losser en zegt tegen hem, wel, ik heb het zo gedacht. Ik zal het u zeggen. Wat u kunt doen is, aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks. Zo gij het zult lossen, los het. En lossen is dus inderdaad loskopen. Ik heb dat ook al eerder gezegd. Lossen wil zeggen loskopen. Er moet namelijk een prijs voor betaald worden. En het land was te koop. En dus de losser heeft het recht om dat te kopen. Dat betekent dat hij het recht heeft. Ook als er andere kopers zijn, gaat hij voor. Omdat hij nu eenmaal de losser is. En hij zegt dan aanvaard het in aanwezigheid of in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks. Wel, er waren alleen de oudsten des volks aanwezig, namelijk 10 stuks. En zij vertegenwoordigden de ingezetenen van de stad van Bethlehem. En als er dan ook staat in tegenwoordigheid der inwoners en der oudsten mijns volks, dan is de betekenis daarvan dat men het doet in tegenwoordigheid der oudsten van het volk, maar de oudsten van het volk vertegenwoordigen dat volk. Dat is heel eenvoudig, dit is gewoon een hendiadis eigenlijk, een wat heel brede. Maar de inwoners waren niet allemaal aanwezig, maar er waren eerstelingen van aanwezig, oudsten. En dat was voldoende. Ze waren in ieder geval getuigen bij anderen bij betrokken. Dat waren die 10 dus. En dan wordt het tot deze losse gezegd. Zo gij het zult lossen. Wel, los het. Dan is het goed. Doe het dan. En zo men het ook niet zou lossen. Verklaar het mij dat ik het weet. Want er is niemand behalve gij die het lossen. En ik na u. Dus Boas zegt. Als je nou niet kunt lossen. Zeg het mij dan. Want toen, dan doe ik het. Hij trekt het als het ware al naar zich toe. Hij zegt, maak je maar geen zorgen. Ook als je je moreel verplicht voelt, wel, het is niet zo erg als jij die doet, doe ik het. Dus komt er in ieder geval goed. Met Naomi en Rut. Dat is de gedachte. Ik zal het lossen. Het wordt dus in ieder geval gelost. Maar dat hadden we vastgesteld. Die dingen die zijn zeker. En dan staat er, maar Boas, of en Boas zeide, vertaald met maar Boas zeide, ten dagen, als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut. Dus dan wordt er nog even wat bij verteld. Want die onbekende losse, die zegt, het is goed, ik zal het lossen. Maar dan zegt Boas, hij zegt wel, als je dat doet, dan zit er aan vast dat je ook Rut tot vrouw neemt, want er staat namelijk, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut, want die twee horen bij elkaar, het is dezelfde familie, en het land behoort in de bezit te zijn van de familie, dat is een kwestie van erfrecht nou eenmaal, dus als het gekocht wordt van Naomi, wordt het tevens gekocht van de erfgenaam van Naomi, en dat is Rut, dus dan zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Want bij het lossen hoort dan ook inderdaad eventueel, indien mogelijk, het verwekken van de erfgenaam. Zodat het land in de oorspronkelijke familie blijft. En dan is het antwoord van deze losser in vers 6, ik zal het voor mij niet kunnen lossen. Schijnt hem onmogelijk te zijn. Ik zal het voor mij niet kunnen lossen. Waarom is niet duidelijk? Daar gaan we weer. Staat er niet bij waarom niet. Er staat alleen iets vaags bij. Er staat namelijk, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Opdat ik mijn erfdeel niet zou verderven, vertalen anderen. Namelijk, deze losser is bang dat hij zijn eigen erfdeel, zijn eigen erfenis kwijtraakt door iemand anders een erfenis te geven. Daar komt het op neer. Hoe dat in elkaar zou steken, wel, ik heb er geen idee van. Hoe historisch bedoel ik? Hoe dat, ik weet het, ik heb het ook niet al te zeer in verdiept, maar ik heb ook zo gauw niks kunnen bedenken wat er nou aan de hand zou kunnen zijn waarom deze losser niet kan lossen, hoe hij nou zijn eigen erfdeel zou kwijtraken. Ik heb gedacht, misschien heeft hij een andere vrouw op het oog die al rijk is, weet je wel, die hij, en als hij dan met Rut trouwt, dan wordt het natuurlijk anders, dan gaan zijn plannen niet door, maar dat lijkt me niet een goed verhaal. Toch? Want dan had hij ook kunnen zeggen dat hij wat anders op het oog had. Of een andere vrouw op het oog had. Had ik gewoon kunnen zeggen, ik moet geen Moabitische. Ja, dat is een eervolle zaak. Als een Jood zegt van, nee, ik wil met een Joodse vrouw trouwen, niet met een buitenlandse. Dat is zo gek niet. Zal iedereen ook respecteren. Maar het staat er dus niet. Er staat alleen iets vaas over, opdat ik mijn erfdeel niet misschien kwijtraken. Hè? En dan is de vraag, wat is dan dat erfdeel in vredesnaam? Wel, dat is niet zo moeilijk, want we hebben het al uitgelegd, hè? Deze losser, deze verborgen losser, is immers de verborgen Christus. En het erfdeel van de verborgen Christus, wel, wij weten wat dat is namelijk. Hè? Ja, dat zijn wij, dat is de gemeente namelijk. Wij zijn zijn erfdeel. Begrijpt u me goed? Wij zijn het persoonlijke erfdeel van Christus. Wij zijn ook die 10 oudsten, maar ja, we zijn bovendien ook zijn erfdeel. Dat een sluit het andere helemaal niet uit, want in de praktijk blijkt dat Boas en deze losse zijn allebei een type van Christus. En zo kunnen deze 10 oudsten, zowel als het erfdeel van deze losse, allebei een beeld zijn van de gemeente. Verschillende aspecten daarvan, maar het is nu eenmaal zo. Want wat de schrift leert, is aan de ene kant dat de gemeente waartoe wij behoren, is een gemeente van eerstelingen. We zijn met Christus opgestaan en eerstelingen van de nieuwe schepping en eerstelingen van het nieuwe verbond. En daarom hebben wij een hemelse roeping en erfenis, dat is allemaal waar. En daarom 10 oudsten of eventueel 24 oudsten in een ander verband, dat kan allemaal. Maar aan de andere kant wordt over diezelfde gemeente, over ons dus gesproken, als over het erfdeel des Heren. Sterker nog, de gemeente wordt zelfs genoemd het loon van de Heer. Laat ik maar eens wat aanhalen. Bijvoorbeeld Jesaja 40. Dat zijn toch echt belangrijke gemeentelijke waarheden. Jesaja 40. Vers 10. Waar staat, ziet de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Er wordt dus gezegd dat als de Christus komt, de Messias komt, om te heersen, dat wil zeggen om hier op aarde zijn koninkrijk te openbaren en de vijanden van Israël te verslaan enzovoorts, en om Israël te verlossen, dan komt hij met zijn loon. Dan komt hij niet met hun loon, dat staat er niet, hij komt met zijn loon. Zijn loon is bij hem. Niet ons loon is bij hem, ook niet hun loon is bij hem, maar zijn loon is bij hem. Ja, dat is niet zo moeilijk, hè. Wij lezen zo'n vers dikwijls verkeerd. Maar wat er staat is dat als de Heer komt, heeft hij zijn loon bij zich. Het loon wat hij ontvangen heeft als beloning voor zijn werk, heeft hij bij zich. Kortom, zijn erfdeel heeft hij bij zich. Dat wat speciaal zijn eigen bezit is, heeft hij bij zich. Hij komt namelijk met zijn gemeente. Dat erfdeel, dat zijn wij. Sommige gelovigen denken dat hij komt met ons loon. En dat kan wel wezen, maar dat zul je dan toch ergens anders in de Bijbel moeten zoeken, maar niet hier, want hier staat het niet. Hij komt met zijn eigen loon en dat zijn wij. Het staat er zelfs 2 keer. Zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En u zou toch langzamerhand moeten weten wie er voor zijn aangezicht zijn. Ja, wij inderdaad, ja. Wij zijn voor zijn aangezicht genaderd. Op een verse en levende weg staan we voor de troon of bij de troon van God. Staan we voor zijn aangezicht. Wij kennen hem van aangezicht tot aangezicht. De sluier is weggenomen. De bedekking is weggenomen, 2 Korinthe 3. En wij kennen inderdaad van aangezicht tot aangezicht. En bovendien worden we van aangezicht veranderd zelfs. Ja, dat staat er allemaal, hoor. Ja. Ik ga niet meer aanhalen nu, want dan verdwaal ik veel te ver. Maar zo is het nou eenmaal. Wij zijn voor zijn aangezicht. Diezelfde waarheid vind je ook in Jesaja 62. Daar staat het weer. Jesaja 62 vers 11. Ook een schitterend hoofdstuk. Jesaja 62. Ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zegt tot de dochter van Sion. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. Mooi is dat, hè? Uw heil komt en zijn loon is met hem. Nou, wie er komt, dat is duidelijk. Dat is de Heer Jezus. Ik had bijna gezegd Boas, omdat, zoals u zich misschien herinnert, Boas onder andere betekent dat hij zou komen. Of van Bo, namelijk de komende. Maar er staat hier, uw heil komt, dat wil zeggen, zie uw Messias komt, want hij is hun heil. En daarom staat er ook bij, zijn loon is met hem. Het loon van dat heil, het loon van de Heer Jezus Christus is met hem. En er staat er weer achteraan, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En dat het arbeidsloon bestaat uit mensen, dat blijkt uit het volgende vers. Onder andere, want het blijkt uit het hele hoofdstuk. Maar ik noem alleen het vers maar even, vers 12. En zij zullen hen noemen. Dat is al genoeg. Zij zullen hen noemen. Er is een groep mensen die spreekt tot een andere groep mensen. Wel, de Heer, dat heil, komt tot de dochter van Sion. De dochter van Sion, dat heeft te maken met Israël in de toekomst. Want dat is een volk, bestaat uit meerdere mensen. En die Heer komt en zijn loon is bij hem. Dat bestaat ook uit meerdere mensen. En de ene groep zegt tegen de andere groep, het heilige volk, de verlosten des Heren. En daaruit blijkt dus dat het loon van de Heer bestaat uit een groep mensen, namelijk uit de gemeente, daar komt het op neer. Diezelfde gedachte vinden we ook uitgedrukt in het Nieuwe Testament natuurlijk, ik noem even een paar plaatsen. Dat is Johannes 17. Nou, ik noem alleen maar Johannes 17 vers 24, er zijn veel meer versen daar die hetzelfde zeggen. Johannes 17 vers 24... Waar staat, Vader, ik wil dat waar ik ook ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En dat gaat over de gemeente uiteraard. Degene die de Vader gegeven heeft aan de Zoon. Wij kennen ook de gedachte dat de Zoon geeft aan de Vader. Dat is ook zo. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Dat betekent dat Christus de wereld tot God brengt. En in ieder geval is het zo dat de gelovigen door de Heer aan God gegeven worden. Het is ook zo dat de Heer de gelovigen voor het aangezicht van God plaatst en aan God voorstelt. Dat is ook zo. En het is ook zo dat de gemeente het resultaat is, nou het begin van het resultaat is, van het werk van de Heer Jezus Christus. Kortom, wij zijn het werk zijner handen. Dat staat ook zo in de Efezebrief. Maar de eenvoudige waarheid is dat de arbeider zijn loon waardig is en dat de eerste resultaten van het werk van de arbeider inderdaad het loon voor die arbeider zijn. Als iemand werkt voor een baas, zal ik maar zeggen, is het eerste resultaat van zijn werk is zijn loon. Hij moet zijn loon ontvangen. Als een werknemer voor zijn baas geld verdient, gaat van dat geld eerst het loon van die werknemer af. Zo is het nou eenmaal. En dan blijft er hoogstwaarschijnlijk nog wat over, is de bedoeling. Maar dit is de gedachtegang, dat dus het overeenkomst is tussen het resultaat van de arbeid en het loon van de arbeid. Het eerste resultaat van de arbeid is namelijk tegelijkertijd het loon van de arbeid. En het eerste resultaat van het werk van de Heer Jezus is tegelijkertijd het loon voor de Heer Jezus. En daar gaat het nu om, het erfdeel wat de Heer Jezus zelf ontvangt. Het volk namelijk wat bestemd is voor zijn naam. Dat vindt u in Handelingen 15. Onder andere, Handelingen 15. Waar staat in vers 14 dat Jacobus zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Als u een statenvertaling hebt en er staat door zijn naam, dan is dat een ordinaire drukfout. Dat is niet eens een vertaalfout, dat is een drukfout. Om uit de heidenen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat staat er. Wel, dat gaat om de gemeente, een volk van gelovigen uit de heidenen, uit alle volkeren verzameld. Wel, dat volk verzameld wordt door zijn naam, dat is wel waar, maar dat staat hier niet. Er staat hier dat het is voor zijn naam. Beide dingen zijn waar overigens. Het is door zijn naam, maar het is ook voor zijn naam. Het is het resultaat van zijn arbeid, maar het is ook het loon op zijn arbeid. Het punt is dat de gemeente speciaal bestemd is voor de Heer Jezus Christus. Het is zijn eigen volk. En zijn eigen loon. Wat hoor ik daar? Ja, in vers 26 staat het voor nog een keer. Mensen die hun zielen overgegeven hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. De gemeente is er namelijk in het algemeen gesproken tot verheerlijking van Christus. Dat is wat de Efezebrief ook uitgebreid naar voren brengt. Doel van de gemeente, doel van de gelovigen uit deze bedeling is dat ze zijn tot verheerlijking van Hem. Anders niks, helemaal niks anders. Alleen tot verheerlijking van Hem. Of tot een betoning van zijn genade, want uit genade zijt gij zalig geworden. Wij zijn uit genade zalig geworden, omdat we zijn genade zouden betonen. Dus het is tot heerlijkheid van hem. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de gemeente een soort standbeeld is voor de Heer Jezus. Om hem eer te bewijzen. Dus niet alleen het resultaat van zijn werk, maar het is in de eerste plaats zijn loon. Nou, ik noem nog in dat verband... Och, ja, laat ik het maar doen. Efeze 1. Efeze 1. Vers 4. Waar staat dat hij ons heeft uitverkoren. Namelijk heeft ons, gelovigen, uitverkoren. In hem, voor de nederwerping der wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem. Wel, we zouden ook heilig en onberispelijk zijn door hem. Dat is ook waar, maar dat staat in hoofdstuk 5. Maar hier staat dat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem. We zijn voor hem bestemd, want wij zijn zijn loon. In hoofdstuk 5 namelijk staat dat wij heilig en onberispelijk zouden zijn, staat in hoofdstuk 5 vers 27. Daar staat dat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem, maar ook door hem, staat er allebei. Opdat hij haar zichzelf, aan zichzelf, heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. En daar staat in vers 26 dat hij die gemeente heilig en onberispelijk maakt. Het is dus door hem, maar het is ook heel speciaal voor hem. Nou, die waarheid wordt nog een paar keer herhaald, maar zal ik verder niet aanhalen. Dan gaat erom dat in Rut hoofdstuk 4 vers 6 gezegd wordt door deze losser, dat hij niet zal kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet zou verderven. Er staat niet misschien verderven. Andere vertalingen zeggen dat ik mijn erfdeel niet zou verderven, of zou verspelen, of zou schaden. En dat is het ook. Het punt is namelijk dat wij historisch deze dingen misschien niet begrijpen, maar typologisch en profetisch is het helemaal niet moeilijk. De zaak is namelijk dat de Heer Jezus nu Israël niet lost. Ja, opdat hij anders zijn erfdeel zou schaden. En zijn erfdeel is de gemeente. Terwille van zijn erfdeel wordt Israël niet gelost. Nog niet. Terwille van de gemeente is Israël nog steeds niet verlost. Ze zijn nu verlost, maar dat is hetzelfde. Gelost of verlost. Dat is de gedachtegang. En dat is een waarheid die heel bekend is overigens, neem ik aan. Dat is namelijk de waarheid van Romeinen 11... Gaan we toch weer naar het Nieuwe Testament. De waarheid van Romeinen 11. Waar staat, waar gesproken wordt over Israël en over de val van Israël. Het ongeloof ook van Israël en de terzijdestelling van Israël. En er staat in vers 11 van Romeinen 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid aan de heidenen. Of door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, zeggen de vertalers. Om hen tot jaloersheid te verwekken. De zaak is namelijk dat hier gesproken wordt over de val van Israël, de terzijdestelling van Israël. Je zou kunnen zeggen het uitstel van de verlossing van Israël. En dat is ten behoeve van de heidenen. Opdat heidenen zouden verzameld worden. Opdat God namelijk, Handelingen 15, uit de heidenen een volk zou verzamelen voor zijn naam. En daartoe blijft de bekering en de verlossing van Israël nog uitgesteld, blijft namelijk liggen voor de toekomst. En daarom staat er vers 12, en indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. De zaak is dus dat hun val en hun vermindering inderdaad is tot rijkdom der wereld en tot rijkdom der heidenen. Het is een theoretische zaak natuurlijk, maar als de Heer Israël meteen verlost had toen, dan zou er nooit een gemeente tot stand gekomen zijn. Nooit die gemeente met het hemelse burgerschap enzovoorts. In ieder geval zouden wij er dan geen deel aan gehad hebben. En dat is de waarheid die hier naar voren gebracht wordt. Het is eerst het een en dan het ander. Ik ben natuurlijk te vroeg opgehouden met lezen in Handelingen 15, maar daar stond het ook. Daar stond namelijk in vers 14, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heiden heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David. Nou, daar gaat het in het boek Rut ook om. Het opbouwen van de tabernakel van David. Van de troon, het huis dus. Tabernakel is een tijdelijke woning. Maar in ieder geval, het is een huis, een tijdelijk huis van David. Wel, na deze zal ik wederkeren. Niet nu meteen, maar pas later. Zij genadig, als u een Bijbel hebt als de mijne, dan staat eronder dat het aangehaald is uit Amos 9 vers 11 en 12. Maar als u Amos 9 vers 11 en 12 aanhaalt, zult u zien dat er niet staat na deze. En toch is dat het belangrijkste in dit hele vers. Na deze zal ik wederkeren. Het is namelijk zo dat dit de sleutelvers is uit het boek Amos. Uit het hele boek Amos, het is maar een boekje trouwens, uit de kleine profeet Amos blijkt dat de wederkomst van Christus en de wederoprichting van de tabernakel van David enzovoorts, dat een uitgestelde zaak is, dat het pas later zou gebeuren, dat er eerst wat anders zou gebeuren. Dat is de algemene strekking van de profetie van Amos. En hier wordt het heel direct gezegd en korter, dan staat er, na deze zal ik wederkeren. Nadat er eerst een volk verzameld is uit de heidenen. En dat is het verhaal, want eerst hebben we te maken met de verzameling van het volk uit de heidenen. Door deze onbekende losser, zullen we dan maar zeggen, die zich een erfdeel verwerft. En zijn erfdeel ook niet in gevaar brengt. En het punt is dan ook dat Israël, oftewel Rut, later gelost wordt door die andere losser. Door een geopenbaarde, een bekende losser, namelijk door Boas. Dat is de gedachte dat in de toekomst, nadat de gemeente voltooid is en nadat het erfdeel des Heren veilig is gesteld, pas dan krijgen we de openbaring van hem die komen zal, die man machtig van vermogen, namelijk de Heer Jezus zelf, die zal verschijnen. En dan inderdaad Israël zal lossen en dat Israël zich ook tot bruid zal werven en haar zal ondertrouwen tot in eeuwigheid. En nou citeerde ik uit Hosea 1 en 2, waar inderdaad gesproken wordt over de terzijdestelling van Israël, het uitblijven van hun verlossing, de tijd waarin Israël Lo-Ami en Lo-Ruhama zou zijn, hoewel er alsnog een tijd zou komen waarin Israël verlost zou worden en waarin Lo-Ami Ami zou worden en Lo-Ruhama zou Ruhama worden en waarin God zich Israël zou ondertrouwen tot in eeuwigheid. Zich Israël tot bruid zou werven, staat er zelfs in de nieuwe vertaling. Ze hebben het wat erg duidelijk gezegd, maar in dit geval is me dat toch wel wat welkom. Hè? Want dat is inderdaad wat er gebeuren gaat in de toekomst. Maar helaas, onze tijd zit er dan alweer op, dus we moeten de rest van het verhaal bewaren tot de volgende keer. Zullen we eerst de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, voor al die zegeningen die we in uw woord mogen terugvinden. We danken u dat we op deze onvermoede plaats in de schrift zoveel hedendaagse en tegenwoordige waarheid mogen ontdekken. We danken u dat weliswaar deze bedeling, deze tegenwoordige bedeling een verborgenheid was, maar we danken u ook dat u die verborgenheid aan ons hebt willen openbaren. We danken u dat u als onze geest ons leidt in alle waarheid, precies zoals u beloofd hebt. En we danken u dat we deze geest hebben ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. We danken u, Vader, dat deze nieuwtestamentische waarheden bevestigd mogen worden, ook door deze oudtestamentische geschriften van duizenden jaren geleden. En we danken u dat uw woord kennelijk betrouwbaar is, dat uw woord vast blijft en dat uw woord getrouw is en alle aanneming waardig. We danken u dat we dat woord en daarmee uw stem mogen volgen. En ook de stem van onze Heer en Heiland, die onze herder is en bovendien ook onze hoge priester. We danken u dat we hem na mogen wandelen achter het voorhangsel op deze verse en levende weg. En dat we mogen naderen tot de troon der genade. We danken u dat we daar een positie hebben voor uw troon en dat we een voorspraak hebben en een hoge priester die onze zaken daar behartigt. We danken u, Vader, dat ons behoud, onze verlossing, vast ligt in hem die de prijs betaald heeft en die ons vrijgekocht heeft van alles wat ons in slavernij had gebracht, alles waaraan wij onderworpen waren. En we danken u dat u ons geplaatst hebt aan uw rechterhand, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Vader, we danken u dat we zo bij elkaar mochten zijn, onze blik mochten richten op u. En we bidden u, wees u ook verder zo met ons en wilt u dit woord ook aan onze harten zegenen, opdat wij zouden groeien in het geloof en veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon. Wij danken u dat u dat doen wilt door uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Amen.